avond van dit seizoen. Fijn dat u ook nu weer met zoveel naar de Hoeksteen gekomen bent. En voor u die via de kerkradio met ons verbonden bent, ook een hartelijke groet vanuit de Hoeksteen. En we hopen dat ook u een fijne avond zult beleven. Ook een hartelijk welkom aan dominee Kiviet. U heeft voor ons de reis willen ondernemen vanuit Rotterdam. En we zijn blij dat u opnieuw voor ons een lezing wilt verzorgen. Dominee van Maurik heeft u de vorige keer verteld dat we bezig waren met uitbreiding van de stuurgroep in verband met het vertrek van dominee Voets naar Wekerom. En vanavond mag ik u zeggen dat namens Hervormd Middelharnis broeder De Krij zitting zal nemen in de stuurgroep. En ook hem heten wij hartelijk welkom in ons midden. Het is met schroom dat we u, meneer De Krij, gevraagd hebben, wetend dat u een volle agenda heeft. Maar juist omdat u hier eigenlijk altijd bent en wij buiten de cursusavonden niet al te frequent vergaderen en ook geen lange vergaderingen erop nahouden, hebben we de stoute schoenen maar aangetrokken. En we zijn dankbaar dat u aan ons verzoek gehoor heeft gegeven. En dat het ook de instemming heeft van uw kerkenraad. Ik stel voor dat we deze avond verder vervolgen en dat we eerst gaan zingen uit Psalm 45. Dat is een bruiloftlied, een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoosganim. Mijn hart geeft een goede reden op, ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver, zo staat dat in de onberijmde psalmen. Maar wij zingen uiteraard de berijmde versie. En wel de versen 1 en 2. Psalm 45, vers 1 en 2.
Thank you.
bidden wij nu de Heer om zijn zegen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Ja, Heere, laat ons hart daarvan vervuld zijn, zodat ook wij het schoonste lied van ene koning, van u, de eeuwige koning, zullen zingen. Helaas moeten we belijden, Heere, dat wij vanuit onszelf helemaal geen oog hebben voor alles wat u ons te bieden heeft. Wat een wonder daarom, dat waar wij naar u niet vragen, u wel naar ons vraagt. En dat u ons nog steeds wilt onderwijzen vanuit uw woord. Gisteren al in uw huis en ook op deze door de weekse dag hier in de Hoeksteen. Wij bidden u, Heere God, laat uw woord ook werkelijk voor ons opengaan. En laat ons toegerust. Laat ons bemoedigd mogen worden voor de reis door dit leven. Wilt u nog bekerend en vernieuwend onder ons werken? En geef ons een hart dat in een wereld die steeds verder van u afglijdt, vragen zal wat u wilt dat wij doen zullen. Wij bidden voor elkaar. U kent de noden en de zorgen van ieder van ons persoonlijk. U weet wat wij nodig hebben voor de dagelijkse omstandigheden. U weet wat we nodig hebben voor de eeuwigheid. We bidden ook voor de noden van deze wereld. Weer heeft de aarde gebeefd. En wat een verdriet is er gekomen bij duizenden. Heere, ontfermt u zich over die arme mensen. En wil u zegen gebieden over de hulp die geboden wordt om de nood te ledigen. Laat ons in dit alles uw stem mogen opmerken. Het is toch naar uw woord, Heere, dat er in het laatste der dagen hongersnoden zullen zijn. Pestilentiën, aardbevingen. En dat deze dingen nog maar een beginsel zijn der smarten. Geef dat wij de tijd zullen uitkopen. Nuttig zullen gebruiken. We dragen ook uw dienaar aan u op die deze avond spreken zal. Laat en hem die spreken mag en ons die luisteren mogen geleid worden door uw goede geest. Geef ons samen een leerzame avond. Dat bidden wij u in Jezus' naam, uit genade in de vergeving van onze zonden. Amen. Als inleiding op het referaat van dominee Kiewiet lezen wij een gedeelte uit Johannes 1. Johannes 1. En daarvan de versen 19 tot en met 37. Johannes 1, de versen 19 tot en met 37. En boven deze pericoop staat getuigenis van Johannes de Doper. En dit is de getuigenis van Johannes toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, omdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet, en beleed, ik ben de Christus niet. En ze vraagden hem, wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen, degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn, maakte de weg des Heren recht. gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En ze vraagden hem en spraken tot hem: waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun zeggende: ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Deze is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en ik heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. Ik zei er straks dat dominee Kiewiet opnieuw voor ons een lezing zal verzorgen. Het is, dominee, niet de eerste keer dat u in ons midden bent. De laatste keer was op 10 november 2003, 2 jaar geleden ongeveer. En toen was het thema met twee woorden: spreken met twee woorden, preken. Vanavond heeft u als uw onderwerp als titel de kapiteins van prins Emmanuel. Toen ik van broeder Tonen het onderwerp doorkreeg, had ik in eerste instantie iets van: waar gaat dat over? Maar hij vertelde dat het van Bunyan vandaan kwam. Bunyan, een naam die we denk ik allemaal wel kennen. Maar dat zegt natuurlijk nog niet zoveel over de inhoud van uw lezing. Ik zocht het in de Christenreis, maar ik vond het in de Christinnenreis. We zijn nieuwsgierig wat u ons gaat vertellen. En ik wil u graag het woord geven.
Voorzitter, ik dank u wel. Ik zeg nou heel plechtig voorzitter, omdat u, nou hoor het mij zeggen u, omdat u mij ook hebt aangesproken met dominee Kiewiet. Er zijn best wat tijden geweest dat we gewoon zeiden Adrie en Jaap, maar vanavond doen we dat een beetje anders. We houden het plechtig, tenminste, een beetje formeel, maar niet al te formeel. Ik moet u zeggen, nadat ik u hartelijk gedankt heb voor het hartelijk welkom dat ik kreeg, ik moet zeggen dat ik me hier eigenlijk wel een beetje op mijn plek voel. Een klein beetje op eigen grond. Hoewel, dan eigen ik mezelf wat te veel toe. Maar hier in mijn eerste, en onder de klanken van de klok die ik uit 1000 zou herkennen, geeft het toch wel iets herkenbaars. En met veel gezichten van mensen die ik ook ken en herken, inmiddels weer alweer een poosje op afstand. Maar een avond als deze kan die afstand weer nader overbruggen. Het zal vanavond dus gaan, tenminste dat wil ik proberen. Het zal gaan over de kapiteins van prins Emmanuel. En er is al iets verklapt, zo begreep ik. De naam van John Bunyan is al genoemd. Maar, moet u zeggen, u bent toch een beetje op een verkeerd been gezet. Maar dat zal ik dan zo straks wel verklappen. De kapiteins van prins Emmanuel. Met deze titel breng ik u allen, hoop ik, vanavond naar een leger. Een leger dat verwikkeld is in een hete strijd. Het is oorlog. Onder aanvoering van een viertal officieren, hier kapiteins genoemd, vindt er een veldslag plaats die niet zo makkelijk is. De inzet is het bezit van een belangrijke stad. De vijand heeft die stad namelijk in bezit genomen. Maar het is er de rechtmatige koning alles aan gelegen om die stad onder zijn bewind terug te krijgen. Hij heeft het goede met die stad en zijn inwoners voor. Hij wil haar ondergang niet. De koning weet namelijk dat als de stad onder het tirannieke bewind van zijn tegenstander blijft, dat de dood van alle inwoners tot gevolg zal hebben. En daar heeft hij ze niet voor over. Trouwens, hij heeft recht op deze stad. De opperbevelhebber van het leger is de eigen zoon van de koning. Het is prins Emmanuel. En onder zijn bevel wordt de strijd gevoerd onder leiding van een viertal kapiteins. Hun namen zijn wel heel opmerkelijk en zeggen al iets. Want hun naam is een program, is een uitvoering. Hun namen? Boanerges. Overtuiging. Oordeel. En executie. Nou, u begrijpt inmiddels al wel dat ik u vanavond geen stukje uit de gewone krijgsgeschiedenis van een of ander land ga voorhouden. Het betreft vanavond de strijd om de stad Mensenziel. Zoals is beschreven inderdaad door de 17e eeuwse Engelsman John Bunyan, maar dan in zijn boek The Holy War, de Heilige Oorlog. Bunyan kennen we wel. Mag ik aannemen dat u ze las? Mag ik dat inderdaad aannemen? Zo niet, doet u het snel. Die meest beroemde boeken van hem. De Christenreis, The Pilgrim's Progress. En het vrouwelijke pendant daarvan zou je kunnen zeggen, de Christinnenreis. De Christenreis schreef Bunyan in 1678 toen hij vanwege de kerkelijke strijd van zijn dagen in de gevangenis verkeerde. De Heilige Oorlog verscheen 4 jaar later. Het is dus al een oud boek, uit 1682. Je zou zeggen, heeft dat toch actualiteit? Nou, we zullen het bezien. Bunyan zelf is in zijn jonge jaren ook soldaat geweest. Hij streed onder het vaandel van koning Charles, die toen het beleg om de stad Leicester had geslagen. En die vreselijke strijd heeft hij toen van nabij meegemaakt. Met eigen ogen heeft hij de verschillende aspecten van de belegering gezien en alle dingen die daar en toen gebeurd zijn. En het heeft een diepe indruk op hem gemaakt. En later, en zo kom ik wat dichterbij datgene wat hij in zijn boek geschreven heeft, later heeft hij met herinneringen wat hij toen allemaal gezien en meegemaakt heeft, het volgende geschreven. Van nature, zo schrijft hij, is elk mens met de Heere in oorlog. Hij zegt, ik schaam me als ik moet zeggen dat ook ik met mijn zonde tegen de Heere heb gestreden. Ik diende een ander. Ik diende diabolus, de duivel. Want ik was een vijand van God. Nooit dacht ik eraan om voor de Heere te buigen en me onder hem te vernederen. Ja, in mijn jeugd stond ik zelfs bekend als iemand die niet schaamde om te vloeken en te liegen en te zweren. Ik vocht tegen God in een goddeloze strijd. Maar O wonder, de Heere is mij te sterk geworden. Nog steeds John Bunyan, ik heb door genade de wapens van mijn vijandschap leren inleveren. Als een smekeling ben ik aan zijn voeten gekomen. En de Heere is in mijn hart komen wonen. En daar regeert hij als koning in mijn leven. En vanaf dat ogenblik is er een andere strijd in mijn ziel gekomen, namelijk a holy war, een heilige oorlog, waarin de duivel en de zonde mijn grootste vijanden zijn. Het is onmogelijk om in eigen kracht die oorlog tegen mijn doodsvijanden te winnen. Het kan alleen door de kracht van prins Emmanuel. Misschien kent u ook nog wel dat andere boek van Bunyan, waarin hij dan weliswaar niet in de vorm van een allegorie, maar toch heel nadrukkelijk dingen beschrijft die in zijn eigen leven hebben plaatsgevonden. Ik noem allereerst weer maar de oorspronkelijke titel Grace, Abounding for the Chief of Sinners. Genade, overvloeiende voor de grootste, voor de voornaamste van de zondaren. Daarin beschrijft hij uitvoerig hoe dat allemaal in zijn eigen leven gegaan is. De weg van de Heere in zijn leven. Hoe God hem overwonnen heeft. En die goddeloze John Bunyan in zijn dienst heeft genomen. Wel, vanavond zal het niet zozeer over Bunyan zelf gaan. En ik kan er ook niet aan denken om de hele inhoud van het boek De Heilige Oorlog door te geven. Maar ik volsta met een aantal aspecten. Maar we moeten wel onthouden dat ook dit boek, De Heilige Oorlog, een stuk autobiografie, een stuk beschrijving van zijn eigen geestelijk leven en van de weg daarin is beschreven. En met name wat de taak van de vier kapiteins betreft. Boanerges, overtuiging, oordeel en executie. En dan blijken er ook nog andere kapiteins te zijn, met heel andere namen en weer andere taken. En die komen we straks tegen. Ik zei, duidelijk is dat in dit boek het een en ander over John Bunyan's eigen leven is weergegeven. Maar denk niet vanavond dat wanneer we zo straks een aantal dingen zullen zien, dat Bunyan daarmee bedoelt dat wat hij ervaren heeft standaard is. En dat de weg die hij gegaan is voor ieder exact dezelfde moet zijn. Nee, dat heeft hij niet bedoeld. Bunyan was daarvoor te veel. Een schriftuurlijk theoloog. Die wist de woorden die de Heere Jezus gesproken heeft tot Nicodemus. De wind, de geest blaast waarheen hij wil. Maar dit was wel de vaste overtuiging van Bunyan. En ik hoop dat we het vanavond met hem eens zijn. Daar ligt wel een vaste structuur in de weg die de Heere gaat. Want wie worden er zalig gemaakt? Zondaren. Wie rechtvaardigt God? Goddelozen. Wie worden er bevrijd uit de boeien? Gebondenen. Aan wie wordt het evangelie verkondigd? Wel, zegt de Heere Jezus in de synagoge van Nazareth, aan armen. Hij zegt, en dat doe ik. Ik verkondig het evangelie aan armen. Ten slotte, wie worden er tot leven gewekt? Mensen van wie het geldt dat ze dood waren door de misdaden en de zonden. Wel, dat is het wat John Bunyan in dit boek nadrukkelijk naar voren wil brengen. Namelijk dat God zondaren zalig maakt. O, gewis, daar staat hij zelf garant voor. Maar dat dat niet het geval is, dan alleen in de weg van strijd. In de weg van a holy war, een heilige oorlog. De mens is van nature een belegerde stad, belegerd door diabolus. En nu is het alleen door de genade van de eeuwige God. En nu is het alleen door het onweerstaanbare werk van de Heilige Geest. En nu is het alleen door de ontfermingen van prins Emmanuel dat die stad bevrijd wordt van zijn onrechtmatige bezetters. Ik wil nog even vooraf dit zeggen. Als u het al dacht, in de Heilige Oorlog staat absoluut niet de mens centraal. Meer nog dan in Bunyan's andere boeken, zoals de Christen en de Christinnenreis, daar zou je het nog enigszins van kunnen zeggen als je het wat onwelwillend leest. Maar meer nog dan in die boeken staat hier het werk van God centraal. Hij is het die actie onderneemt. Hij is het die de stad niet voor het verderf over heeft. Hij is het die naar, en de voorzitter zei het zojuist al in zijn gebed, hij is het die naar zondaren vraagt. Niet de stad mensziel vraagt naar God, maar hij vraagt naar die stad mensenziel. En het is prins Emmanuel die tegen die stad optrekt. En hij rust niet voordat die stad weer in zijn bezit is. Hij neemt haar in. Maar met behulp van zijn kapiteins. Maar het boek begint niet met de kapiteins. Begint ook zelfs niet met belegering en oorlog. Als we de eerste bladzij opslaan en als u het nog niet deed, ook van dit boek zou ik zeggen, lees het eens. Het is niet het gemakkelijkste, dat geef ik wel toe. Maar met enige toelichting en misschien dat ik aan het eind van de avond nog een titel kan noemen van een boek, is het toch goed te lezen en te verstaan. En u kunt het alleen tot uw schade laten liggen. Het boek begint met een soort idylle. Een intiem tafereel dat Bunyan schetst. Want in een prachtig landschap met fluitende vogels en heerlijk geurende bloemen ligt daar een gloednieuwe stad. Niets ontbreekt eraan. De stad mensenziel. Product van koning El Shaddai. Zo wordt de grote heilige God genoemd, de Heere, de Almachtige. Hij heeft de stad geschapen. Die stad is een kunstwerk dat uit zijn hand is voortgekomen. Ziekte en leed? Nee, dat vind je er niet. Alle inwoners zijn volmaakt gelukkig. En niemand heeft ook maar één gedachte om zich aan de goede zorg van zijn koning te onttrekken. Ze erkennen hem van harte als hun koning. En kijk daar eens in het midden van de stad. Daar staat een beeld. En het is het beeld van koning El Shaddai. Een publieke erkenning dat hij hun schepper is. Ze dragen als het ware op hun hart dat beeld. En ze vertonen zelf dat beeld. Ik denk dat ik maar nauwelijks woorden nodig heb. U kunt zelf de toepassing maken. Ik wou daar niet zoveel woorden aan verspillen. U deed het al, de mens in zijn rechte staat. Maar er dreigt gevaar. Gevaar in de persoon van Diabolus. Wel een reëel gevaar, want dan komt het er op een kwade dag van dat die goede stad, die volmaakte stad mensenziel, zich laat verleiden door de aalgladde taal van Diabolus. En Diabolus maakt het ze wijs dat ze maar slaven zijn van koning El Shaddai. Maar hij, Diabolus, hij kan ze verlossen uit die donkere spelonk waarin ze gevangen zitten. Hij kan ze een heerlijk vrij leven geven. Los van die dwingeland daar in de hemel. Los van El Shaddai. En dan gebeurt het inderdaad. Dan zet mensziel de poorten van de stad inderdaad open. Let er wel op, ze worden niet opengebroken. Maar ze zetten ze vrijwillig, helemaal vrijwillig, zonder enige dwang, zetten ze ze open. En triomfantelijk marcheert Diabolus met zijn helpers, de diabolisten, op, ogenblikkelijk naar het midden van de stad, want dat weten ze. We moeten onze intrek in de burcht nemen, in het hart van de stad, want dan hebben we heel de stad. En ze doen het. En het kost maar nauwelijks moeite dat daar nu Diabolus zijn intrek heeft genomen. En wat betekent dat? Wel duurt niet lang of de inwoners van de stad vragen zonder blikken en blozen, jawel opnieuw vrijwillig, of Diabolus hun koning wil zijn. En die stemt daar gretig mee in. En zo is die prachtige, die zuivere stad onder het bewind van een boze tiran gekomen. Diabolus, de grote tegenstander van de goede god El Shaddai en zijn zoon prins Emmanuel. Ik ga nu voorbij aan de verschrikkelijke gevolgen van die keus. In ieder geval betekent het dat dat schitterende beeld van El Shaddai dat in het centrum van de stad stond, wordt neergehaald. En dat daarvoor in de plaats het afschuwelijke beeld van Diabolus wordt geplaatst. Ik vat het slechts samen met dit. De stad mensziel is nu werkelijk een verloren stad. Wel, hoe zal dat moeten? En dan zien we dat John Bunyan een man is die het hart van de schriften kende, maar die ook iets had leren kennen door genade van het hart van God. Want als Bunyan dit alles getekend heeft, en ik kan het meeslepend, en ik kan het met een toets, als het ware met een penseelstreek, waardoor in één ogenblik het juiste beeld u op het netvlies staat. Als John Bunyan dat alles getekend heeft, dan verplaatst hij de blikrichting van zijn boek naar boven. En hij neemt zijn lezers mee naar de hof van de hemel. En wat blijkt? De goede engelen, de dienaren van God, die hebben het verschrikkelijke nieuws vernomen. En ze roepen het elkaar met tranen in de ogen toe. De goede stad, mensenziel, de glorie van onze koning is verloren. Ze is voor altijd verloren. Wie zal haar terugwinnen? En dan gebeurt er iets wat voor het hele verdere verloop van het boek fundamenteel is. Dan ontstaat er beweging in de hemel. Want dan staat de grote koning El Shaddai van zijn troon op. En prins Emmanuel met hem. En dan nog iemand. De oppersecretaris bij Bunyan, de aanduiding van de Heilige Geest. En gedrieën trekken ze zich terug in de binnenste raadkamer van het hemelse paleis. En wat daar precies gebeurt? Nee, dat wordt niet in detail meegedeeld. Dat weet John Bunyan wel. Daar kan ik niet inblikken. Het past mij niet om enige speculatie daaromtrent onder woorden te brengen. Maar als deze hoogste drie terugkeren uit de geheime kamer, wel, dan brengen ze een proclamatie mee. Een boodschap die tot in alle uithoeken van de wereld bekend gemaakt moet worden, in de hemel en op de aarde, en zeker ook in de stad mensenziel. Nu dient de stad de Satan en de zonde nog. Maar, en dat is de inhoud van de proclamatie, de Zoon van God, prins Emmanuel, hij zal de stad uit de hand van de diabolus gaan redden. En dan zal er opnieuw een tijd komen dat Emmanuel tot de glorie van El Shaddai de stad weer bewonen zal. De oppersecretaris, jawel, niemand minder dan hij. De oppersecretaris, de Heilige Geest, krijgt de opdracht om dit besluit overal bekend te maken. Overal moet deze boodschap bekend zijn. Emmanuel, de zoon van de grote koning, heeft met zijn vader een verbond gesloten om zijn uitverkoren mensenziel te behouden. Hij heeft haar desondanks lief. En hij zal haar gelukkiger maken dan ooit tevoren. En het zal de taak van dezezelfde oppersecretaris zijn om in de stad mensenziel verlangen te gaan geven naar de komst van prins Emmanuel. En dat alles zal gebeuren door het zenden van een strijdmacht onder opperbevel van prins Emmanuel zelf. Terwijl de strijd zelf zal worden gevoerd door de vier kapiteins die hij speciaal voor dit doel heeft aangesteld. En dan, zo zegt Bunyan, dan druist de hemel van gejuich. De engelen, ze klappen in hun handen. Ze juichen en jubelen vanwege de liefde van de koning en zijn zoon. Het is een liefde voor een verloren en een verdorven stad die liefde niet verdiend heeft. Het is eenzijdige liefde. Het is ontfermende liefde. Het is zelfverloochenende liefde. En ze weten, het voornemen van de koning, het zal daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het zal echt gaan gebeuren. Er komt een tijd dat de stad mensenziel weer gelukkig, ja, dat ze zalig zal zijn. En dan? Wel, dan worden er voorbereidingen getroffen tot de strijd. En dan gaat John Bunyan een ogenblik naar stad mensenziel toe. Want daar wordt het inderdaad bekend. En niet zodra Diabolus lucht gekregen heeft van het verlossingsplan dat in de hemel gesmeed is, doet hij er alles aan om te voorkomen dat dat plan van koning El Shaddai inderdaad gevolg en succes zal hebben. Een aantal dingen. En als u nou uzelf enigszins kent, en u weet er iets van wat de apostel zegt, en dan heeft hij het over deze Diabolus. Zijn gedachten, zijn listen, zijn me niet onbekend. Dan herkent u het. Diabolus, allereerst zorgt hij ervoor dat de tijding uit de hemel de stad niet kan bereiken. Dag en nacht moeten de oorpoort en de oogpoort bewaakt worden. Daar mag alleen maar toegang toe krijgen wat Diabolus wenst. Op het trommelvlies en op het netvlies mag alleen komen wat door zijn filter is heen gegaan. En niet de boodschap uit de hemel. Dat is een streek van Diabolus. Past u het toe? En vervolgens, iedereen die het maar waagt om iets positiefs over de koning en zijn zoon te zeggen, die moeten gearresteerd worden, die moet de mond gesnoerd worden. En dan ook dit. Diabolus port de stad mensenziel aan tot zonde. Want waar de zonde is, daar kan de boodschap uit de hemelhof niet komen. Althans, daar is dan geen plaats voor. Zo port hij David aan. David, die zijn ogen laat gaan en een aantrekkelijke vrouw op zijn netvlies krijgt. Of David, die zich laat aanporren om het volk te tellen en voedsel geeft aan de zaden van hoogmoed in zijn hart. En dan nog iets. Diabolus maakt de koning en zijn bedoelingen verdacht. Is het niet dat? Wel, dat had hij alles meer gedaan. En dan ook dit. Hij zaait wantrouwen in het algemene aanbod van genade. Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Een algemeen aanbod van genade en een belofte van ontferming voor iedereen. Nee, dat is onmogelijk. U bent toch een verbond aangegaan met Diabolus, met mij? Zal de Heere dan zijn aanbod van genade tot u zenden? Nee, dat wordt verdacht gemaakt. En dan ook nog, hij zet de stad aan tot een ongeestelijke wapenrusting. Hij geeft ze allerlei wapens in handen, om maar wanneer de legers van koning El Shaddai met de prins er aankomen, om zich te verweren. En ze laten zich inderdaad overhalen om alles in het werk te stellen de naderende vijand af te weren. Maar intussen rukt wel het leger van koning El Shaddai op naar de stad. Het telt meer dan 40.000 manschappen en elke legerafdeling van 10.000 is onder het bevel van een van de kapiteins. Welnu, daar komen ze. Koning El Shaddai met de prins Emmanuel, die hebben allereerst een opdracht gegeven aan de kapiteins. En dat is deze. Begin niet met die strijd. Begin niet met allereerst de wapens uit de scheden te halen. Maar begin met absolute vergeving toe te zeggen. Begin daarmee te zeggen dat God van de hemel deze wereld, ja deze wereld, de stad mensenziel die zo verdorven is, die gemene zaak gemaakt heeft met Diabolus, dat desondanks God van de hemel deze wereld verloren in zonde en schuld zo heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, prins Emmanuel, gezonden heeft. En dat deze prins gewillig gekomen is, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Begin daarmee. Primair, had prins Emmanuel gezegd tot zijn generaals. Primair, voor alles, is er het aanbod van genade. Begin met het bekendmaken van de vredesvoorwaarden. Was dat ook niet de boodschap van Johannes de Doper? Had hij het niet gezegd, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daar komt het opgemarcheerd, het leger van die 40.000. Maar ze komen om vrede te maken. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daarom, geloof dat evangelie en bekeert u. En, zo is gezegd tot de kapiteins, verkondig aan stad mensenziel dat God in de hemel gedachten van vrede heeft. Predik het evangelie aan allen. De eerste taak van de kapiteins is om de liefde van El Shaddai neer te leggen. En mensen te lokken en te trekken en te roepen en ze te proberen te overtuigen dat God, de heilige God, niet wil dat enige verloren gaat. Dat hij geen lust heeft in hun dood, maar dat hij daarin behagen heeft dat ze zich bekeren en leven. En dat zijn de vredesvoorwaarden. Maar horen ze niet, luisteren ze niet, keren ze zich af van die evangelieboodschap? Wel, dan zal het de taak zijn van de kapiteins om ze te dwingen, om ze te roepen, om ze te dringen en ze te trekken, om ze tot overgave te brengen. Onze voorzitter heeft de laatste 2 uren niet op zijn mailbox gekeken. Hoe ik dat weet? Wel, ik had op het laatste moment nog gevraagd om maar een ander gedeelte voor te lezen. Niet zozeer van Johannes de Doper, maar 2 Korinthe 5, waar het gaat over de prediking, de verzoening, de bediening der verzoening. Dat zou aangesloten hebben bij het gedeelte wat ik nu wil zeggen, namelijk, maar dit gedeelte was ook goed. Want die kapiteins, we zien ze ook terug in het werk van Johannes de Doper. Maar deze kapiteins, ze moeten in opdracht van hun zender met 2 motieven naar de stad Mensiel. Wel allereerst, de liefde van Christus dringt ons. Deze prins Emmanuel, hij wil in gemeenschap met zijn vader niet anders dan dat de stad weer in een liefdesverbond met mijn vader komt. De liefde van Christus dringt mij. Maar dan ook, de schrik des Heren. Want, ook dit is de boodschap, weet stad mensziel, dat de Heere een God is die zeer te vrezen is en die niet ongestraft kan zien en gedogen dat zijn verbond verbroken en zijn wet vertreden wordt. Wel nu, zo gaat het gebeuren. En zo marcheren ze op. Allereerst naar de oorpoort. Naar de oorpoort. Een fijn puntje van John Bunyan. God werkt door de prediking. Het behaagt de Heere om zalig te maken degenen die geloven. Wat geloven? Namelijk het woord dat ze gepredikt wordt. En zo gaan deze legers naar de oorpoort toe. Want het heil wordt ze aangezegd. En dan duurt het niet lang. Ik moet wat grote stappen maken. Want ik houd die klok wel in de gaten. Overigens, tot hoe laat heb ik tijd? Ik dacht 9:15. Het is allereerst Boanerges. Boanerges, wat een naam heeft die man. Weet u wat het betekent? Zonen van de donder. Het was de gemeenschappelijke naam van Jacobus en Johannes. Zonen des donders. Wel, dat is Boanerges. Hij treedt op de oorpoort toe. En hij probeert mensziel tot luisteren te bewegen. Hij laat op de bazuin blazen. En met spanning kijkt hij naar de poort of er geluisterd wordt. Heeft mensziel het bazuingeschal gehoord? Niemand luistert. Het lijkt wel of iedereen doof is. En nog eens, maar wat hoort hij daar? Hij hoort gelach, smadelijk gelach, daar van de poort en achter de poort. En voor de 3e keer laat hij blazen. En dan weer galmt de boodschap van kapitein Boanerges. Kom toch, want als u niet hoort, Ik wil u het evangelie van prins Emmanuel verkondigen. Maar zo niet. Als u zich ervan afkeert, dan zal ik geweld moeten gebruiken. En wat gebeurt er in de stad? De mensen worden onrustig. Maar ze schuwen die onrust. Een mens wil de onrust niet. En ze schelden op die kapiteins. Het was toch zo goed en het was toch zo stil en het was toch zo plezierig. En voor de vierde keer laat Boanerges de trompetten klinken. Maar voor geen geld willen ze de poort openen. En dan? Dan laat kapitein Boanerges zien wat hij meegebracht heeft. Want in zijn hand draagt hij een zwarte vlag. En omdat de vlag wappert, dan kunnen ze niet onmiddellijk herkennen wat er op die vlag getekend is, maar even later zien ze het. Het zijn drie brandende kogels. En een dikke rookwolk stijgt op. En zo, maar ik moet daar dan maar aan voorbij gaan. En zo treedt na kapitein Boanerges overtuiging naar voren. Ook! Met een vlag in zijn hand. En met een schild. En op dat schild, daar staat een wetboek getekend. Als een herinnering van wat de stad mensziel overtreden heeft. Namelijk de wet van de heilige God. En vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet. Om dat te doen. Daarna kapitein Oordeel. Met een vergelijkbaar geluid. En dan kapitein, en Bunyan noemt hem niet zonder reden, execution. In de meeste vertalingen in het Nederlands is er uitvoering van gemaakt, maar het lijkt me te slap. Executie. Dat is het waarmee gedreigd wordt. En weet u wat er op de vlag van kapitein uitvoering staat? Daar staat een bijl die aan de wortel van een boom is gelegd. Herkent u het beeld? De bijl aan de wortel van de boom. Dat was Johannes de Doper. Het is alsof er een groep houthakkers bezig is om een gedeelte bosperceel om te hakken. Maar dan is het tijd om te gaan eten. En waar leggen ze hun bijl neer? Bij de boom die het eerst aan de beurt is. Dat is het beeld van kapitein Execution, executie. Maar er is geen gevolg. En dan komen de legers van El Shaddai in beweging. En dan wordt het een strijd op leven en dood. Maar Diabolus heeft ervoor gezorgd dat er binnen de stad ook een paar kanonnen opgesteld staan. Het ene kanon heet hooggevoelend. En het andere heet hardnekkig. Wel, van daaruit schieten ze hun weerwoord af. Mensziel vertrouwt op zichzelf. Maar de legers van El Shaddai zijn ook bewapend. Maar weet u wat er wel gaat gebeuren daar in die stad? Daar loopt er een. En eigenlijk is hij daar in stad mensenziel, de enige nog die diep in zijn hart op de hand van koning El Shaddai en prins Emmanuel is. Meneer Geweten. En alle tijd dat de stad belegerd was door Diabolus, was hij stil. En zei hij niets. Hij durfde het niet. Hij kon het niet. Maar nu gaat meneer Geweten spreken. En hij roept het uit in de stad. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Luister toch naar de stem die de kapiteins u voorgehouden hebben. En zo ontstaat er onrust. Onrust. En dan zijn er een paar anderen. Ja, dan een paar grote schurken die worden getroffen door de kanonkogels die uit het leger van prins Emmanuel komen. Meneer Hoereerder wordt dodelijk getroffen. Meneer Bedrieger ook. En nog een paar van die smeerlappen. Die worden uitgeschakeld. Wat betekent het? Als er overtuiging in het leven van een mens komt, dan gaan de grote zonden eerst weg. Want dat kan toch niet meer. En de kanonnen hooggevoelend en hardnekkig, ze worden op een gegeven ogenblik ook uitgeschakeld. En dan is daar nog een meneer Wil. Meneer Wil, die de woordvoerder van Diabolus is. En die erop uitgestuurd wordt om te gaan onderhandelen. Te gaan onderhandelen met de kapiteins. Hij zegt, ja, wij willen wel vriendschap sluiten met koning El Shaddai, maar op een aantal voorwaarden. Alle dienaren van Diabolus moeten de baas blijven in de stad. En nog een voorwaarde. De diabolisten, degenen die Diabolus helpen, die mogen de stad niet uitgezet worden. En nog een voorwaarde. De privileges, de voorrechten die we van Diabolus ontvangen hebben, wel, die moeten worden gehandhaafd. En, prins Emmanuel, u mag ons geen nieuwe wetten opleggen. Maar de kapiteins eisen onvoorwaardelijke overgave. Want, was het niet een woord van de Heere Jezus ooit, wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Wie zijn leven onvoorwaardelijk leert overgeven aan prins Emmanuel, die zal behouden worden. En anderen niet. Ik moet veel overslaan. Ik claim een paar minuten extra. En dan gaat het verder. De kapiteins die kunnen wel waarschuwen, maar mensziel blijft doof. En dan zien we zelfs dat de kapiteins ten einde raad zijn. En dat ze tegen elkaar zeggen, wat moeten we nu doen? Waar zijn die kapiteins eigenlijk het beeld van? Misschien bent u me al voor. Ze zijn het beeld eigenlijk van twee dingen. Allereerst van de functies van de Heilige Geest. Van de krachten die de Heilige Geest uit laat oefenen op zondaren die hij overtuigen gaat en die hij bewerken gaat tot zaligheid. Maar tegelijkertijd is het ook dit, want hoe doet de Heilige Geest het? Hij doet het voornamelijk door middel van de prediking. En daarom zijn die kapiteins tegelijkertijd ook symbool van de ware, van de door God gezonde, van de met stad mensenziel zozeer bewogen predikers van het evangelie. En nu zijn ze ten einde raad, want ze zien geen vrucht. Ze zijn als die zaaiers waarvan in een van de psalmen staat, die zaaier gaat, al gaande en wenende, want hij ziet geen vrucht op zijn moeizame arbeid. En hier is dat het geval met de kapiteins. En zie nu deze mooie trek. Dan komen ze samen, die kapiteins, en ze weten het ook niet meer. En ze moeten erachter komen. Wij kunnen het niet. De kracht, de tegenkracht van de Diabolus is ons te groot. En dan gaan deze kapiteins, deze bedienaren van het woord, ze gaan het belijden aan koning El Shaddai. Ze sturen een brief, een gezamenlijke brief, naar het hemelhof. En ze zeggen, o onze koning, u bent het toch die ons gezonden hebt. We zijn toch niet uit eigen kracht en op eigen gezag naar deze weerbarstige stad mensenziel gegaan. O, help ons toch. Maar weet u wat ze doen? Dat is ook zo mooi. O, Bunyan wist de dingen zo treffend te typeren. Zo diepgeestelijk. Dan zenden ze hun brief. Jawel, geadresseerd aan koning El Shaddai. Maar ze zenden hem via het hoofdkwartier van prins Emmanuel. Eerst laat de prins zijn ogen gaan over deze smeekbede aan zijn eigen vader. En dan? Dan is het de prins zelf die de brief leest en die er hier en daar nog wat aan verbetert, want het was geen volmaakt gebed. Maar hij maakt er een volmaakt gebed van, want is hij niet de grote voorbidder, ook voor zijn worstelende dienaren. En dan zet hij er met eigen hand een eigen aanbeveling onder. Al wat gij de Vader bidden zult, in mijn naam, dat zal hij u geven. En prins Emmanuel schroomt niet om zijn eigen handtekening te plaatsen onder de smeekbeden van de kapiteins. En dan? Ja, dan komt er hulp. Dan komt er hulp. Want dan worden er nieuwe troepen gestuurd onder aanvoering van andere kapiteins. Nee, niet meer Boanerges en overtuiging en oordeel en executie alleen. Maar nu ook nog andere. Want die eerste vier, die kunnen op zichzelf stad mensenziel niet innemen. Ze zijn wel nodig. Ze zijn absoluut noodzakelijk. Want ze waren nodig om onrust te wekken. En om ook, ik heb dat nu overgeslagen, maar het was zeker waar, om daar binnen stad mensenziel al een smeekgebed tot de Here te doen ontstaan. Ze zijn wel nodig. Maar ze zijn niet afdoende. Want nu? Nu komen er nog andere kapiteins. Kapitein geloof. En kapitein hoop. En kapitein liefde. Gepaard met kapitein oprecht en kapitein geduld. En nu? Nu gaat de strijd pas echt beginnen. En nu komt het erop aan. O diabolus, als hij ziet, als hij deze opmars ziet van deze verdubbelde sterkte, nu niet alleen om hem te gronden te richten, maar nu ook om in de stad mensziel geloof te doen ontstaan en hoop en liefde. Nu siddert hij. Nu siddert hij. En nu gaat het gebeuren. Nu rukken ze aan. En het is onder het wachtwoord dat prins Emmanuel aan al zijn kapiteins meegeeft. Ik wil. Ik wil. En dat roepen ze elkaar toe. En daar ontlenen ze moed en nieuwe kracht aan. Hij wil het. En als hij het wil, dan zal het zeker gebeuren. Dan is het niet meer onze kracht, maar dan is het zijn kracht. Ik wil, jawel. En dan gaat het gebeuren. En dan zijn er nog allerlei tegenkrachten, zeker wel. Maar als ze zo voor de oorpoort komen, dan gaat het gebeuren. Dan is daar een zekere meneer zeker, die aangesteld is door de diabolus om tegenkracht uit te oefenen. Maar hij wordt de mond gesnoerd. En dan, na vier aanvallen, dan breekt de oorpoort open. De sloten en de grendels vliegen in duizend stukken. En de trompetten van de prins, ze schallen juist. En dan, als daar de oorpoort open is, en als daar prins Emmanuel zijn zetel verplaatst naar de oorpoort, dan is er een rechte weg. Van de oorpoort naar de burcht, naar het hart, midden in de stad. En dan is de hoofdweg vol van de soldaten van prins Emmanuel. De weg die begint bij de oorpoort en die eindigt in het kasteel. En dan duurt het niet lang. Dan duurt het niet lang. Of de kapiteins, ze staan voor de poort van de burcht. En ze nemen diabolus in. Hij wordt gegrepen en met kettingen gebonden. O, tegelijkertijd, daardoor de stad gaat nog de roep van meneer geweten. Meneer Geweten die het zegt, o, we hebben het verdiend nu prins Emmanuel de stad inkomt, dat we ten onder zullen gaan en dat we allemaal het leven zullen laten. We hebben het verdiend, wij, oude bewoners van stad Mensiel, zo luidt het smeekschrift. Wij belijden nu onze zonden, want we hebben Gods majesteit beledigd. O, spaar ons toch in het leven, zo smeken we u. Maar als daar de burcht wordt ingenomen en als Diabolus ontwapend wordt, dan blijkt het dat prins Emmanuel de stad inneemt. Niet om het te verderven, maar om er opnieuw en nu voor altijd zijn zetel te hebben. En laat ik met deze ene zinsnede eindigen, er zou veel meer over te zeggen zijn. In het hoge hemelhof is er grote blijdschap over deze zondaar, deze verloren stadmensziel, over deze ene zondaar die zich bekeert. En wat blijkt uit dit alles? Waaraan heeft stadmensenziel zijn behoud te danken? Aan zichzelf? Ach, als ze terugzien op die hele strijd, dan moeten ze zeggen, wij hebben alleen maar weerstand geboden en meer niet. Maar het is alleen het plan van de drie eeuwige, van de drie enige God in de geheime raadskamer. Het is alleen door de trouw van prins Emmanuel. Het is alleen door de genade van de drie enige God. En het is tot roem van zijn genade dat deze stad mensenziel door God weer tot zijn bezit genomen is. God die enig tot eer. Dank u wel.
U dank u wel voor alle woorden die u tot ons hebt willen richten. Nee, ik had niet gedacht dat het uit dat boek zou komen. Ik ken de Heilige Oorlog alleen als titel, maar niet de inhoud. Maar wie zou na zo'n gloedvol betoog er eigenlijk niet meer van willen weten. Dus het is zeker uitnodigend om dat boek te lezen. Hartelijk dank. We gaan eventjes pauzeren en koffie drinken. Maar vooraf wil ik graag nog zingen uit Psalm 35. En daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijder een tocht tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken. Psalm 35, vers 1.
Yeah.
Dan is het nu eventjes pauze. U krijgt daarin de gelegenheid om eventuele vragen op schrift te stellen. Die zal dominee Kivit dan na de pauze graag, hoop ik, beantwoorden. Zijn er misschien een paar dames die willen helpen met het serveren van koffie? Mensen, we willen deze avond vervolgen. Er zijn een aantal vragen. En we geven dominee Kivit graag de gelegenheid om die te beantwoorden.
Dank voor de vragen die gesteld zijn. Nu zal ik niet het gezegde herhalen over dat vragen en antwoorden van één kan meer enzovoort. Dat zal ik niet zeggen. Dat past niet op een avond als deze, maar ik zie altijd, en het gebeurt me wel meer, dat je een inleiding gehouden hebt en dan is er heerlijk pauze geweest en dan gaan de mensen heerlijk lekker zitten. Maar de man die voor de microfoon staat, die mag al improviserend antwoorden op moeilijke vragen formuleren. Maar dat is zo mijn rol en dat hoort ook zo, ja. Vanavond is dat mijn rol. Tja. Ik zal maar met de niet al te gemakkelijkste vraag beginnen. Ik weet van een aantal vragen wie ze gesteld hebben, dus dat maakt het ook wel eens handig. Maar de vraag is heel serieus. En ik denk heel actueel. Men maakt tegenwoordig wel onderscheid tussen een gereformeerde en een zogenaamde evangelische bekering. Ja, dat wordt zo gesteld. Dus we nemen dat even aan, dat dat onderscheid aangehouden wordt. Bij de laatste zouden dan overtuiging van zonde en schuld niet nodig zijn. En dan toch even, ja, het is niet pijnlijk bedoeld, maar nu hoorden we gisteren, en er staat bij in Sommelsdijk, ik denk niet dat het in de remonstrantse gemeente was, dus dat zal wel in de hervormde kerk geweest zijn. We. Een preek over Daniël. Hier horen we ook niets van over overtuiging van zonde en schuld. Had Daniël dan een evangelische bekering? Nou. Nu zou ik kunnen vragen wat de dominee die kennelijk die preek gehouden heeft, daar dan wel over gezegd heeft, maar misschien heeft hij dat laten liggen. Dat. Oh. Ik heb een al te snelle aanname. Ja, ik weet al hoe het komt. Ik weet al hoe het komt. In afgescheiden kerken, daar zijn doorgaans de predikanten op hun eigen kansel te vinden. Maar. Goed. Maar de vraag is natuurlijk heel terecht. Ik neem nu maar aan dat het zo is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een gereformeerde en een evangelische bekering. Misschien is deze vraag ook wel enigszins geïnspireerd door de lezing die de vorige keer gehouden is, hier op dezezelfde plaats. En als ik me goed herinner, ging dat over het onderscheid tussen het gereformeerde en het evangelische. Dus het zou kunnen zijn dat min of meer op deze vraag al een antwoord gegeven is. Maar afgezien daarvan, het behoeft ook niet vastgeklonken te worden aan die twee begrippen, gereformeerd en evangelisch. We zouden ook kunnen vragen, is er nou ook een bekering waarin dat niet hoeft? Waarin geen sprake is van de overtuiging van zonde en schuld, maar waarin een mens bekeerd wordt, nou ja, op een andere manier, op een zodanige manier dat dat wel evangelisch genoemd kan worden. Ik zou allereerst kunnen vragen, wie ben ik? Wie ben ik? Dat een mens zou kunnen zeggen hoe de Heere in alle gevallen zondaren bekeert. Dat meet ik mezelf niet aan. Zeker niet. Maar daarnaast mag toch gezegd worden dat de Heere in de schrift toch een aantal dingen heeft getoond, ook aan ons mensenkinderen, en zeker ook wat de prediking betreft, aangaande deze zaak. Hoe
bekeert hij zondaren. Laat ik nu allereerst maar eens beginnen met de grote prediker der gerechtigheid. De Heer Jezus Christus, de profeet en leraar die van God gezonden is om de weg der zaligheid te openbaren. Immers niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is en was en eeuwig blijven zal, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons verklaard, ja, die heeft ons ook verklaard niet alleen de inhoud der zaligheid en de bron van de zaligheid, maar ook de weg der zaligheid. Dan herinner ik me twee dingen. En het zou best kunnen zijn dat ik dat in mijn vorige lezing 2 jaar geleden u ook gezegd heb, maar hetzelfde u te zeggen, dat doet mij geen leed. Ik herinner me 2 woorden van de Heer Jezus. Eén woord helemaal aan het begin van zijn openbare bediening en 1 aan het einde. En laat dat nu allebei in het huis van een tollenaar zijn. Daar is allereerst Levi, het huis van Levi, in Marcus 2. De weg van de bekering van deze Levi wordt wel eens een keer aangegrepen. Ik hoor het niet zoveel, maar het komt wel eens voor dat gezegd wordt: nou, de Heer Jezus heeft toch tot Levi gezegd, volg mij, en hij volgde. Nou, dat was een moeiteloze bekering. Maar bedenk dan wel, dat als de Heer Jezus daar aan de maaltijd zit met Levi en kennelijk andere tollenaren en grote zondaren, dat de fariseeën en de schriftgeleerden daar aanstoot aan nemen. En dat ze dan weliswaar niet tot de Heer Jezus, maar dat ze tot de discipelen zeggen: deze eet en drinkt met tollenaren en zondaren. En ze bedoelen dat echt niet als een compliment, maar als een bitter verwijt. En dan komt het. Dan zegt de Heer Jezus. En het is het programma van zijn prediking. Hij zegt: die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En dan bedoelt de Heer Jezus niet degene die zondaren zijn, of ze het nou al dan niet weten, want dat waren die fariseeën ook. Maar die ziek zijn, die de medicijnmeester nodig hebben, daartoe is hij gekomen. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En dan ligt de Heer Jezus dat woord nog nader toe. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Ja, dat waren geen rechtvaardigen, maar dat waren rechtvaardigen in eigen oog. Voor de zulken ben ik niet gekomen. Maar ik ben gekomen om te roepen zondaars tot bekering. Dat is het woord van de Heer Jezus. Tot bekering staat er. En als ik de vraag goed lees, dan gaat het over bekering. Dit is de weg waarvan de grote profeet en leraar zegt, die tegelijkertijd ook degene is die de bekering door zijn geest werkt. En hij zegt: voor de zulken ben ik gekomen. Als een medicijnmeester, als een arts. En laat ik daar even dit aan toevoegen. Natuurlijk was de Heer Jezus en is de zaligheid beschikbaar voor ieder, voor wie dan ook. Als, laat ik zeggen, op een of andere afgelegen zendingspost daar een arts neerstrijkt. Een medicijnmeester, met de woorden hier uit Marcus 2. Voor wie is hij beschikbaar? Ja, voor iedereen. Voor iedereen. Hij wil aan iedereen geven wat nodig is. Maar wie zal er alleen komen? Die ziek is. Die met de belijdenis van zijn ziekte komt. Die bij de dokter aanklopt en wiens eerste woord zeggen zal zijn: ik ben ziek, kunt u mij genezen? Wel, dit is het programma van de Heer Jezus, in zijn woord, maar ook in zijn werk. En dan helemaal aan het eind van zijn aardse bediening, dan is de Heer Jezus opnieuw in het huis. Ja, opnieuw van een tollenaar. Zacchaeus. En laat nu die Zacchaeus ook wel eens aangehaald worden als iemand van wie gezegd wordt: ja, nou, Zacchaeus was in de boom geklommen en nou, hij werd eruit geroepen en toen was het ook voor elkaar. Denk het niet. Wat lezen we in Lucas 19? En dan haalt de Heer Jezus als het ware, na 3 jaar, dat woord wat hij in dat andere tolhuis gesproken heeft, haalt hij terug en hij maakt het actueel. Het is als het ware de omarming van heel zijn bediening. Dat ene woord wat ik zojuist zei en dat andere woord, nu in Lucas 19. Wat zegt de Heer Jezus dan? als die gezegd heeft, heden is in dit huis zaligheid geschied, dan zegt de Heer Jezus, want de Zoon des Mensen is gekomen. Waartoe? Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Geen anderen dan die, maar die dan ook geheel. Kan er verschil zijn in de ene bekering en de andere? Ja, natuurlijk wel. Zeker wel. Want ik haalde het al aan. Het woord van de Heere Jezus. Dat hij gesproken heeft tot Nicodemus. U kunt het vinden in Johannes 3. De wind blaast, de geest, pneuma. De geest, de wind blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of hoe hij heen gaat. Zo is de weg van de geest. Jawel, God zelf bepaalt het. Hij maakt het wel uit in welke weg. Maar tegelijkertijd, als het ware in één adem, heeft de Heer Jezus tot dezelfde Nicodemus gezegd, die daar kwam met zijn bezit en met zijn kennis en met zijn wijsheid en misschien met zijn theologische kennis die hij delen wilde met de Heer Jezus, want ze waren toch allebei rabbi. De Heer Jezus sneed het allemaal weg. Hij sneed het als het ware uit zijn mond. En wat zegt de Heer Jezus dan? En laat ik het nou eens anders zeggen dan de Heer Jezus het letterlijk zegt. Nicodemus, weet je wel wie je bent, man? En wat je nodig hebt? Voorwaar, voorwaar. Als je niet wederom geboren wordt, je kunt het koninkrijk van God niet zien. Met al je bezit en met al je, nou wat dan ook. Je moet eraan sterven. Is dat niet de prediking van de Heer Jezus geweest? Is dat niet de weg waarin hij gegaan is? Is dat niet zijn werk? En als het toen was, dan is het nog zo. Dit is zijn werk. Wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Ja, ik wil nog wel meer voorbeelden noemen, maar ook nu gaat de tijd weer verder. Maar ik wil het toch nog wel even doen. En dan zal ik niet de bekering van Paulus aanhalen, want dat vindt u misschien wel standaard. Maar nu haal ik Handelingen 10 aan. Als Petrus in het huis van Cornelius komt. Cornelius? Nou, daar staat dat Cornelius was al een godsdienstig mens. Ja, dat was hij. Hij was in beginsel al gewonnen voor de godsdienst van de Joden. Maar als Petrus daar komt, geroepen. Geweldig, wat een kans. Wat een machtige evangelisatietoespraak zal Petrus daar wel gehouden hebben. Een open kans, tegenwoordig zeggen ze een schot voor het doel. En daar staat Petrus. En daar vindt hij Cornelius en daar vindt hij de familie van Cornelius en daar vindt hij allen die bij het huis van Cornelius vinden. En wat staat er dan? Ja, het thema van de preek van Petrus is verkondigende vrede door Jezus Christus. Dat was zijn thema, dat verkondigt hij. Hij zegt, daar kom ik voor. Waar ben ik voor gekomen, Cornelius, waarom heb je me ontboden? Nou, als Cornelius het gezegd heeft, en met die boodschap kom ik. Ik vraag niet wat je horen wil, maar dit is mijn boodschap. Verkondigend vrede, door Jezus Christus. Nou, nu zal Petrus wel de registers opentrekken. Nu zal het plenum van het evangelieorgel wel te horen zijn. Machtig, wie Christus is, een zaligmaker, een mens die bewogen is, enzovoorts, enzovoorts. Maar de preek van Petrus heeft twee punten. Het staat hier natuurlijk maar samengevat. En Petrus die beroept zich op zijn zender. Hij zegt, nou Cornelius, wat ik nu ga zeggen, daar zit je misschien niet op te wachten. Maar ik kan het niet anders. En ik mag het niet anders. Hij zegt, God heeft mij geboden, den volken, dus allen en ieder, te prediken en te betuigen, dat hij is, dat Christus is, degene die van God verordend is tot een zaligmaker, een bevrijder, een redder, die van God verordend is tot een rechter van levenden en van doden. Nou, als ik een evangelisatietoespraak moet houden, dan zou ik zo niet beginnen, denk ik. Wij beginnen liever anders. Maar Peter zegt, dit moet ik verkondigen, want Cornelius, dat moet je weten. Daar kun je niet omheen, want als je die rechter niet kent, als je niet weet dat er een rechterstoel staat te wachten, dan zul je die redder niet nodig hebben. Zwijgt hij dan over die redder? Nee, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Het is zoals Luther het gezegd heeft. De werken van Gods linkerhand die moeten verkondigd worden. Opdat er plaats komt voor de werken van Gods rechterhand. Er moet plaats gemaakt worden voor de Heer Jezus Christus. Want, gaat Petrus verder, van hem. Jawel, en dat ligt op zijn hart. Ja, elke ware evangeliedienaar, die voelt hier de bewogenheid kloppen. En die voelt hier zijn hart trillen, want dit is de boodschap waar het uiteindelijk om gaat. Van hem, van deze Christus, geven getuigenis al de profeten. Petrus zegt, je kent het Oude Testament toch, Cornelius inmiddels? Ja, Cornelius kent het Oude Testament. Wel, zegt Petrus, van hem geven de profeten getuigenis, namelijk wat? En dan is het een ruim evangelie, dat een iegelijk, die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. En nu lijkt het wel alsof ik meer over de prediking gesproken heb dan over de bekering. Maar zoals er gepreekt wordt, zo wordt het ook door de geest geleerd. Dat zijn toch geen twee wegen, dat kan toch niet anders. Dat is toch hetzelfde. Dat wat het programma van de prediking moet zijn, dat is ook de weg van de Heilige Geest. En Lydia dan? En Timotheus dan? En Daniel dan? Er is verschil in trap en mate, zeker wel, zeker wel. Zeker wel. Maar Christus kennen, het is hem te kennen als de zaligmaker van zondaren. Want, ge zult zijn naam heten Jezus, hij zal immers zijn volk zalig maken van hun zonde. En we hebben van hem gezongen, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En zijn schoonheid schittert daarin, dat hij goddelozen rechtvaardigt, en dat hij zondaren verlost van het verderf. Een vraag die hiermee samenhangt. Ik werd getroffen door het feit dat na de beraadslaging, dus in die hemelse geheime kamer, dat na de beraadslaging tussen El Shaddai, prins Emmanuel en de Heilige Geest, overal verkondigd moest worden dat er redding van genade is voor de inwoners van stad Mensenziel. Dat is ook zo. De vraag gaat nog verder, maar ik maak even een tussenstop. Ik wil deze stelling nader onderbouwen met u vanuit onze belijdenis. Want zo is het ook. Zo ligt het. Kent u onze Dordtse leerregels? Nou, mag ik aannemen. Als u op een cursus geestelijke vorming zit, dan ken je de Dordtse leerregels. Dat kan niet anders. En zo niet, begin er vanavond nog mee om ze te kennen. De Dordtse leerregels. Nou, ik zal ze niet helemaal voorlezen, maar dat begin. En dat past precies bij de Heilige Oorlog. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, onze belijdenissen en onze formulieren beginnen altijd in het dal. Merkt u dat ook hier weer? We beginnen allemaal in het dal, in de werkelijkheid van ons verloren bestaan. Daar beginnen ze. En zelfs al de hoofdstukken apart van de Dordtse leerregels ook. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood schuldig zijn geworden. En dat is een hele belijdenis. Zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan als hij het hele menselijk geslacht in de zonde en de vervloeking had gelaten en om de zonde had verdoemd, want de hele wereld is voor God verdoemelijk. Maar gaan onze vaderen verder. Ja, werkelijk, het zijn onze vaderen. Hierin, en daar komt het eeuwig welbehagen van God, hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven zou worden. De heilige God, die van eeuwigheid zijn zoon bereid heeft gevonden, en prins Emmanuel, die van eeuwigheid zich bereid verklaard heeft, om naar deze verloren in de zonde verzonken wereld af te dalen. De heilige God. Heel ontroerend. Wel, dan raak ik aan de diepste dingen waar we helemaal geen verstand van hebben, maar het is wel waar. De heilige God. die zijn eeuwige zoon, die van eeuwigheid aan zijn hart lag, die de hartekloppingen van de eeuwige vader verstond, die zijn zoon van zijn hart gescheurd heeft. Dat is het evangelie. En dat is het eeuwige evangelie. Want dat ligt in de diepten der eeuwigheid. En daarom kan het. En daarom zal het. En dan gaan onze vaderen verder. Want dat mag geproclameerd worden. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil enzovoort, door wie dienst de mensen geroepen worden. Jawel, en dan kom ik bij het tweede deel. Maar even nog dit. De eeuwigheid Gods, die vindt gestalte in de prediking van het evangelie. Weet u wat er gebeurt wanneer u onder de prediking zit? Wanneer het woord van God recht gesneden wordt en wanneer het evangelie van Gods genade aan uw hart gelegd wordt, dan wordt er iets geopend. Dan gaat als het ware, en zalig die er iets van ziet, dan gaat als het ware een ogenblik de hemel open. Wanneer God zelf zijn genadige gezindheid openbaart jegens zondaren die er niet naar gevraagd hebben. Dat is de rechte bediening van het evangelie. En dan wordt het een wonder dat God naar mij heeft gevraagd. En dat hij zijn lieve zoon naar deze wereld gezonden heeft. En dat hij zijn eigen heilige geest op het vlees, op dat verdorven vlees gegeven heeft. Is dat geen evangelie? Dat is evangelie. Met welk doel? Wel, dat zeggen onze leerregels ook. En daar heeft het volgende, de volgende onderdeel van deze vraag betrekking op. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want, zo luidt dan het vervolg van de vraag, in onze kringen wordt vaak de nadruk gelegd op de prediking, de bijl ligt aan de wortel van de boom. En dan staat er nog achter, denk aan de uitdrukking, het begint niet bij Jezus. Ik ken mijn vriend en broeder die deze vraag stelt heel goed. Maar ik vraag het me af. Ik vraag het me af. En dan heb ik het echt niet over kerkverbanden. Daar spreek ik vanavond niet over. En ik heb het niet over de gemeenten op Flakkee. Echt niet. Maar laten we nou naar onze eigen gereformeerde gezinten kijken. Dan vraag ik het me inderdaad af. Of er inderdaad vaak de nadruk gelegd wordt op de prediking dat de bijl ligt aan de wortel van de boom. Ik denk het helemaal niet. Nou, dan overdrijf ik. Wordt het echt gedaan? En, jawel, dan vraag ik het natuurlijk en dat zal de vraagsteller bedoelen. Wordt het met de bewogenheid van Johannes gedaan? Wordt het met de spits van Johannes gedaan? Wordt het met de worsteling van Johannes gedaan? Want als ik nou wat hier staat, leg op datgene wat ik zojuist uit onze Dordtse leerregels voorlees, dan is dat nou precies de bedoeling. Dan moet dat ook gepreekt worden. Niet alleen dat, nee zeker niet. Maar dan is dat de oproep tot bekering en geloof. En dan is dat evangeliebediening. En dan is dat de worsteling om het behoud van zondaren. Wat zegt Johannes? Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Over wie spreekt hij dan? Dan spreekt hij over de Heere Jezus Christus. Maar de Heere Jezus is toch gekomen met een boodschap van genade en zaligheid? Zeker wel, zeker wel. O, ongetwijfeld. Maar de Heere Jezus is het die in Matthäus 11, in dat aangrijpende hoofdstuk, tot Capernaum en Bethsaida. En dat zijn gewoon onze gemeenten. Of dat nou op Flakkee of in Rotterdam is. Dat zijn gewoon onze gemeenten. In hun godsdienstigheid. En in hun uiterlijke vroomheid. En in hun hoogmoedige eigen gerechtigheid. Vol vermeende bezittingen. Niet dan. Dan zegt de Heere Jezus, wee u. Wee u Bethsaida. Wee u Capernaum. En dan zegt de Heere Jezus. En dan ga ik met twee woorden spreken. Dan zegt de Heere Jezus. Ik heb u op de fluit gespeeld. Ik heb u de genadige belofte van het evangelie verkondigd. En ik heb me niet ingehouden. Want heb ik niet geroepen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik heb u op de fluit gespeeld. Maar ge hebt niet gedanst. En toen heb ik het bij wijze van zeggen over de andere boeg gegooid. En toen heb ik u klaagliederen gezongen. Toen heb ik de wet scherp gepreekt. Toen heb ik het u verkondigd dat de bijl aan de wortel van de boom ligt. En dat in mijn hand de wan is. En dat ik niet alleen de redder, maar ook de rechter ben. Ik heb u klaagliederen gezongen. Maar ge hebt niet geweend. Begint het bij Jezus? Het begint bij Jezus. Vraag dat eens aan Saulus van Tarsen. En Paulus, begon het bij Jezus? Jawel, het begon bij Jezus. Toen hij daar op weg was naar Damascus. En toen plotseling dat licht. En bij wijze van zeggen, hij viel van zijn paard met zijn neus in het zand. En toen vroeg hij, wie zijt ge, Heere? En toen klonk de naam van Jezus. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart, de verzenen tegen de prikkelen te slaan. Het begon bij Jezus. Maar hij had het gewaad van zijn wet aan. En het was de geest in zijn overtuigende kracht. En daar, met blindheid geslagen, die Saulus, 3 dagen lang. Dan staat er, en zie, hij bidt. O, deze Saulus, hij had, die man die kon bidden als fariseer, geweldig. Maar dan staat het er niet van hem. Maar als hij daar ligt te worstelen en te kermen aan de genadetroon. Dan staat er, en zie, hij bidt. En zo openbaart Christus zich. Want daarover schrijft de apostel aan de Galaten. Het heeft Goden geopenbaard, het heeft Goden behaagd. Zijn zoon in mij te openbaren. En hij predikte, daar stond Christus in de synagoge. Moet het altijd door bliksemvuur? Nee, dat bedoel ik niet. Maar de Heere weet wegen te vinden waarin hij zichzelf openbaren gaat. U sprak erover dat de kapiteins ten einde raad waren. Ja, dat is ook zo. Ze waren ten einde raad. Want wie zaait, die ziet wel graag vrucht. En wie strijdt, die doet het in hopen op de overwinning. En wie op de harten klopt, die ziet er naar uit dat de harten verbroken worden. En het gebeurde niet. Dus dat is zo. Leeft men nu niet, zo is de vraag, in een tijd dat men zegt, ik geloof wel, maar mijn privileges wil ik niet opgeven. Ik herinner me dat dat op enig moment aan de orde kwam. Dat een van de vertegenwoordigers van Diabolus in onderhandeling ging, meneer Wil, in onderhandeling ging met de kapiteins, die dan weer namens prins Emmanuel spraken. En een van de mogelijkheden die Diabolus nog wel zag om enige invloed in de stad mensenziel toe te staan was dat ze hun privileges niet behoefden op te geven. Ik ben wel blij met die vraag. Want dat is werkelijk uit het leven gegrepen. Ook uit mijn leven. Herkent u het? Als het woord op je afkomt en op je aankomt en je voelt, er moet wat veranderen. Het moet anders worden. Bekering, wedergeboorte en alles wat de Heere onder die woorden in zijn woord zegt, als zijnde noodzakelijk. Maar weet u, ik wil mijn privileges niet opgeven. Ik wil mezelf blijven. Die rijke jongeling die kwam met een prachtige vraag tot de Heere Jezus. En hij wilde de Heere Jezus zo graag volgen. Maar toen de Heere Jezus de voorwaarden gesteld had, toen ging hij bedroefd weg. Want hij wilde zijn privileges niet opgeven. Ik ken een gelijkenis van de Heere Jezus en u kent hem ook. die hierbij precies past. Dat is die gelijkenis van die man die begonnen was aan het bouwen van een toren. Hij had het natuurlijk wel van tevoren wat bekeken. Hij had er een aannemer en eerder nog een architect bij gehaald en hij was begonnen met bouwen en nou, het ging gestaag voort en het leek al een aardig eindje op te schieten. En plotseling stopt de bouw. En de mensen van de stad die vragen zich af, waarom wordt die toren niet afgebouwd? De toren in een wijngaard waarschijnlijk, of misschien ook wel een toren in de stad. En het werk bleef rusten. Maar het was wel duidelijk. Hij had de kosten niet overrekend. En bij nader inzien kostte het hem te veel. Dat zegt de Heere Jezus over degenen die zeggen, ja Heere Jezus, maar wij willen u wel volgen. O, we gaan u wel achterna. We hebben u lief. We horen uw woord zo graag. Want u spreekt als een machthebbende en we zien uw tekenen zo graag. En we zijn zelf zo graag voorwerp van uw ontferming. Maar de Heere Jezus zegt, en hij zegt het vanavond ook. Hij zegt, maar weet je wel wat het kost? O, je mag me wel volgen. Je bent hartelijk welkom. Volg mij. Maar weet je wel wat het kost? Wie niet haat, zegt de Heere Jezus, wie niet op de tweede plaats stelt, vader en moeder en broeder en zuster, ja, ook zijn eigen leven, die is mij niet waardig. De boodschap, de Heere Jezus, jawel, zijn heilige vader, God, de heilige God, die claimt ons leven geheel, niet gedeeltelijk, niet een klein hoekje in je leven, niet alleen je godsdienstige kant, maar hij claimt het helemaal. Nogmaals, wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Maar wie het behouden wil, al is het maar een klein beetje, Ananias en Safira, ze gaven best wat, misschien wel een grote zak met geld. Maar ze wilden niet alles geven. En ze werden ontmaskerd als hypocrieten. Wat is die weg? Het is de weg van de waarachtige bekering. Van de afsterving van mijn oude mens. Van alles wat me aan Adam bindt. Het moet sterven. Het moet de dood in. Is dat het enige? Wel nee, dat niet. Daar ligt een geheim achter. Want daarachter is dat wat Christus schenken gaat. Het leven uit zijn opstandingskracht. Want wie door genade er iets van verstaat, om in zijn oude mens af te sterven, die mag het ook leren om uit hem te leven. Maar dan geldt de verplichting. De goddelijke, absolute verplichting. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan moeten alle privileges die we uit handen van een ander dan van Christus ontvangen hebben, die moeten eraan. En genade is het als de Heere je daar brengt. En een nog groter genade is het als de Heere je daar houdt. Tot hoe laat mag ik nu verder?
Rond 10 uur.
Oh. De gedachte is toch wel juist dat de legers van Emmanuel streden onder het vaandel van het kruis. Ik weet niet precies wat u daaronder bedoelt. Nou, ik zal u niet naar voren halen of heel indringend vragen van wie heeft dat nou. Ik wil allereerst zeggen wat Bunyan zegt. Ze streden en ze presenteerden zich onder een aantal vaandels. Die zonen van de donder. En wat was dat dan? Wel, ik heb het gezegd. Dat was die zwarte vlag. met die brandende kogels. Dat was toch de prediking van het oordeel. Dat was toch de prediking daarvan. Zeg het de goddeloze, wee de goddeloze. Want het zal hem niet wel gaan. Toch die prediking. En kapitein Overtuiging, jawel, die had een vlag, die was ooit mooi wit geweest. Maar hij was nu vaal en lelijk geworden. En Stad Mensiel moest het zien, dat was hun leven. Ooit vlekkeloos wit, rein en heilig voor God. Maar het was bezoedeld. Enzovoorts, enzovoorts. Nou, en toch wil ik het u wel toestemmen, natuurlijk wel. De legers van prins Emmanuel die streden onder aanvoering van de grote opperbevelhebber prins Emmanuel. En als je het aan ze gevraagd had bij wijze van zeggen, wat is het nu wat je brengen gaat? Wat is het nu? Nou, ze zouden het hartelijk met apostel Paulus eens geweest zijn die het gezegd heeft. Ik wil niets anders weten te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. En de apostelen, ze zijn uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Wel, de banier van het evangelie moet hoog gehouden worden. Ik heb gisteren in mijn eigen gemeente gepreekt uit Numeri 17. Over dat prachtige, dat aangrijpende wonder van de bloeiende staf van de Aaron. Een aangrijpende geschiedenis. Machtig. Wat denkt u? Als Mozes daar uit het heiligdom komt, de tweede dag. En wanneer hij daar geconstateerd heeft dat er een van die staven bloeit. Ja, er zitten knoppen aan. En er zit bloesem aan en er bloeien bloemen aan en er hangen amandelen aan. Een volheid van leven. En wanneer Mozes die staf uit het heiligdom tevoorschijn had, wat denkt u dat hij gedaan heeft? Nou, Mozes zou wel een klein mannetje inmiddels geworden zijn, gekrompen op zijn 120-jarige leeftijd. Maar hij is op zijn tenen gestaan, want hij wilde die staf zo hoog mogelijk laten zien. Aan allen en in ieder. God heeft één uitverkoren, Aaron. Hij is de hoge priester. Wel, zo mag nog in de bediening van het woord van God de bloeiende staf van de Aaron, de rijkdom die in Christus is, de vruchten die door hem verworven zijn, die mogen, nee, die moeten zo hoog mogelijk gehouden worden, opdat ieder het zal zien. Ik denk nu aan een variant daarop. Wat denkt u van die geschiedenis van de koperen slang? We kunnen het er zonder meer mee vergelijken. Als daar die mensen liggen te sterven in de woestijn en daar de koperen slang is opgericht. Oh, Mozes heeft hem aangewezen, Mozes heeft hem aangeprezen en heeft gezegd, dat is de enige weg tot behoud. Zie op de slang en je zult leven. En heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ikzelf, de zoon des mensen, verhoogd worden aan het kruis. Aan het kruis, het was zijn diepste vernedering, maar tegelijkertijd verhoogd, letterlijk. Opdat een ieder die in mij gelooft niet verloren gaat. Dat is de spits, dat is de scopus, dat is de uiteindelijke bedoeling van de prediking. Het kruis, het moet hoog gehouden worden. Maar nog even terug naar die geschiedenis van die bloeiende staf. Want als Mozes dan voor allen en een ieder die staf hoog gehouden heeft, dan gaat hij terug. Lees maar eens na in Numeri 17. Dan gaat hij terug het heiligdom in. En dan brengt hij die 11 andere stokken ook naar buiten. En dat zijn dooie, dorre, onvruchtbare, levenloze staven. En wat doet Mozes ermee? Hij reikt ze uit. Elke stam krijgt zijn eigen staf terug. En hun naam staat erop. Het is als de proclamatie van hun vruchteloosheid tot verderf. Dat is ook de prediking. Dat gebeurt ook onder de banier van het kruis. Het een kan er niet zijn zonder het ander. En dan zie je het gebeuren. Ach, ik kan nu niet gaan staan preken natuurlijk. En dan zie je het gebeuren. Dan zie je het gebeuren. Dan begrijpen ze het. En dan vragen ze het en dan roepen ze het uit, die mensen van Israël. Die de vorige dagen nog murmurerend waren, dan zeggen ze, oh, we vergaan. We zullen allemaal vergaan. En dan heeft God het volk waar hij ze hebben wil. Dan heeft de prediking vrucht. Want dan komt er plaats voor die bloeiende staf. En dan, al dat staat er niet meer, maar Mozes zal het ongetwijfeld gezegd hebben. Hij zal gezegd hebben, weet je wat er in het heiligdom ligt? Daar heb ik zelf die bloeiende staf van de Aaron neergelegd. Als u nog geen vruchten hebt, en dan noem ik het maar even nieuwtestamentisch. In Christus zijn de vruchten voor allen die hun vruchteloosheid voor God leren beleiden. Waar het woord van de koning is, daar is heerschappij. En daar zijn de dienaars gemachtigd, gevolmachtigd, om ambassadeurs te zijn. Zeker wel, zeker wel. Zegt apostel Paulus het niet in 2 Korinthe 5. Hij zegt, ik ben een ambassadeur. En dat is geen hoogmoed. Hij zegt, en ik ben een ambassadeur van deze Christus. En het is door mijn woord, alsof Christus u bidt. Laat u met God verzoenen. Zo vindt er een stormloop op de harten plaats. Op dat nog steeds. En ook op 24 oktober 2005. Stad Mensiel wordt ingenomen. Tot slot eindig ik met een vraag die geen vraag is. Uw lezing onderstreept: wie veel vergeven is, heeft grote liefde. En zo is het. Mag ik tot slot, want het boek waar het vanavond over ging stopt niet met dat waar ik stopte. Eigenlijk begint het dan pas. Eigenlijk begint het dan pas. Nou, ik hoop dat ik u nieuwsgierig maak. En dat u misschien wel volgende, misschien morgen wel allemaal in de boekhandel staat. Maar aan het slot van het boek, daar spreekt prins Emmanuel de stad Mensenziel toe. En dan is het nadat die stad Mensenziel door een diepe weg van verachtering in de genade is heen gegaan. En de prins opnieuw uit de stad weggegaan is. En de wachters van de stad, ze sliepen. Ze hadden het nog niet eens door. Maar dan opnieuw door een diepe weg. Een nog diepere weg dan hiervoor. Komt hij terug. En aanvaardt hij hun belijdenis van schuld. Wanneer ze daar met de koorden der veroordeling om de hals voor hem neerbuigen. En dan spreekt hij zijn geliefde stad Mensenziel toe. En ik wil een paar regels voorlezen van die laatste bladzijde. En dan stop ik. Mijn geliefde stad Mensenziel, veel en groot zijn de voorrechten die ik u heb gegeven. Ik heb u uitverkoren tot zaligheid. Anderen gaan verloren, maar ik heb u behouden. Niet vanwege uw waardigheid, maar terwille van mijn naam. En daarnaast, ik heb u ook verlost uit de hand van de diabolus. Dit alles heb ik gedaan, omdat ik u lief had. En omdat ik mijn hart op u zette om u goed te doen. Tevens heb ik voor uw ziel een volkomen genoegdoening verworven. Ik heb u gekocht. Niet met een prijs van vergankelijke dingen, zilver of goud. Maar met de prijs van mijn eigen bloed. En ik heb u ook met mijn vader verzoend. En voor u een eeuwige woning gereed gemaakt. Mijn geliefde stad Mensiel. Ik kon het niet toestaan dat u verloren zou gaan, zoals u zelf gewillig verloren wilde gaan. Maar ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En zo, geliefde stad Mensiel, wees overtuigd van mijn hartelijke liefde voor u. Maar toon mij dan uw liefde, o mijn stad Mensiel, leef op mijn woord en ga in de weg van mijn inzettingen. Wees wakende, totdat ik kom. tot zover. Ik stel voor dat we samen nog zingen. En ik verander de psalm die ik aan uw voorzitter had opgegeven, maar de organist zal het daar niet oneens mee zijn, denk ik. Ik stel voor dat we zingen psalm 119, de versen 87 en 86 in die volgorde. Psalm 119, vers 87 en 86. Wij zullen samen danken. En daar, Heere, bent u op gericht. Dat dit ervan komt. En dat het dit beginsel hier al gekend en beoefend wordt. Dit, wat we zongen. Ja, beide dingen. Allereerst dat gebed. Dat stamelende gebed. Dat gebed van een mens die het niet kan en die het niet heeft en die weet dat hij het niet wil, maar die u nodig heeft en steeds weer nodig krijgt. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Jawel, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting geworden de ganse dag. Maar er zit zoveel tussen. En daarom de belijdenis. O Heere, ik ben vleeselijk. En ik ben onder de zonde verkocht. Ik ben als een dwalend schaap. Zoek toch uw knecht. Ja, dat aan de ene, zei de Heere, maar dan tegelijkertijd en misschien wel dwars daardoorheen. Ook dat andere. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Want, Heere, daar gaat het op aan. Daar zorgt u voor. En daarvan zegt u zelf, met een heilige blijdschap in uw goddelijk hart, dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. En het komt ervan. Jawel, om misschien in de verbrokenheid van mijn hart en in de verslagenheid van mijn geest. Want ook Bartimeus verkondigde uw lof toen hij het uitriep, Zoon van David, ontferm u mijner. Dan zit er een diepe belijdenis in, Heere, dat u die God bent die zichzelf in uw woord geopenbaard hebt en dat u ook laat bevinden dat u die God bent. U die alle eer en roem waard bent. En daar gaat het op aan. Dat het ooit met een ongebroken klank zo klinken zal in het koor der gezaligden. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En Heere, dan hebt u uw mens terug. Dan hebt u de stad mensenziel weer terug. En dan kan er geen diabolus meer op afkomen om het uit uw bezit weg te nemen. Want dan is het tot in eeuwigheid het uwe. En de grondslagen ervan, ze liggen in de diepte. In de stilte van uw eeuwige beraadslaging. O heilige, drieënige God. We danken u voor dit stille uur hier in de hoeksteen. Wilt u deze woorden zegenen, Heere? O, het was aan onze kant maar schamel en veel moest worden overgeslagen. Maar het wordt geleerd door die geest waarvan u, Heere Jezus, het gezegd hebt. Enerzijds, die geest als hij gekomen is, hij zal de wereld overtuigen. Overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel en die zal plaats maken. En tegelijkertijd, die geest, als hij gekomen is, hij zal van zichzelf niet getuigen, maar hij zal van mij, van Christus en van mijn Vader getuigen, want hij is de vriend van de bruidegom, die erop aangaat om verlorenen, om rebellen in te winnen, opdat ze vrienden, ja, opdat ze de bruid van u zullen worden. O gezegende Heer Jezus, wij bidden u om dat werk, ook hier ter plaatse. We bidden u voor de gemeenten, voor de kerken hier in Middelharnis en in Sommelsdijk en in de andere plaatsen hier op Vlakke, van welke naam ook. Heere, we komen met onze schaamte, vanwege de verbrokenheid. Geef, o Heere, dat er nog deernis met het gruis is. Wilt u zich ontfermen? We zitten er zo snel tussen. We zijn zo snel zelf wat, Heere. Maar neem het van ons af. Wilt u ook die vermeende privileges ons afnemen, opdat we persoonlijk en ambtelijk en kerkelijk niet anders zijn dan als goddelozen die uit genade gerechtvaardigd moeten worden. En laat, Heere, waar uw woord klinkt, laat het helder, laat het eerlijk, laat het vrijmoedig mogen klinken. We bidden u ook voor de dienaren, ook hier ter plaatse. Ook voor onze broeder van Maurik, gedenk ook hem en alle anderen die met hem uw woord mogen verkondigen. Geef, Heere, dat ze maar niet kunnen putten uit eigen bronnen. Geef maar dat ze telkens leeg staan, opdat geput mag worden. Ja, opdat geschonken mag worden uit die milde heilsfontein die er is in het werk van de Heere Jezus Christus. Verhoor ons in uw trouw, wees met ons persoonlijk. Breng ons waarheen we gaan willen, gedenk ons in de aanstaande nacht en wees ons een God van zaligheid om Christus wil. Amen. Het was me een voorrecht om in uw midden te zijn. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en ik wens u wel thuis en in alles Gods zegen.